Cause I gotta have faith.
Dit is Omroep Venlo. Ook zo'n zin in verse asperges. Voor asperges, vers van het land, moet je bij aspergeboerderij Chico zijn. Versboerderij Chico bij grensovergang Tegelen, Kaldenkerken is het adres voor asperges, geschild of ongeschild en verse aardbeien. Iedere dinsdag schillen wij de asperges gratis. Aspergeboerderij Chico is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9 tot half 6. Zaterdag van 9 tot 4 en zondag van 10 tot 2. Aspergeboerderij Chico. Verser kan echt niet.
Dag Marianne.
Hallo Heinz.
Hey, wat doe je aanstaande zondag?
Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
Wat zeg jij?
Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland. Met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties. Echt te veel om op te noemen.
Aha, also, aanstaande zondag.
De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
En Hullen, die mudden gewoon weg niet missen.
Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
Wat gaat het nieuwe coalitieakkoord betekenen voor Venlo? Blijft alles bij het oude of gaat er veel veranderen? Samen verder bouwen aan een gezond Venlo was de titel van het akkoord van 2022-2026. Was het een akkoord waarmee Venlo daadwerkelijk gezonder is geworden? En wat was het aandeel van de twee inmiddels oud-wethouders?
Televisie, radio, internet.
Dit is Omroep Venlo.
NOS Nieuws.
Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie in Vlaardingen heeft twee verdachten van een plofkraak op heterdaad betrapt. Vanmorgen vroeg was er een explosie in het noorden van de stad. De politie loste waarschuwingsschoten en kon één verdachte arresteren. De ander ging er op een scooter vandoor. De EOD heeft een tweede explosief weggehaald en laten ontploffen. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is tussen de twee landen staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Basketbalfans in de stad New York zijn kwaad op Elmo uit Sesamstraat. Op sociale media wenst Elmo de basketballers van de New York Knicks succes bij de NBA Finals. Maar de San Antonio Spurs ook. En dat is verraad, vinden supporters van de Knicks. Omdat Sesamstraat van oorsprong een New Yorkse show is. Het weer in het oosten nog wat zon, van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
Het verkeer.
Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat een file op de A76, Geleen richting Duitsland. Voor de grens is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
Dit is Omroep Venlo.
Keurslagerij De Karbender is dé barbecue-specialist van Venlo. Kies voor vers, variatie en smaak. Kies voor het grootste assortiment van het lekkerste barbecuevlees. Kies voor Keurslagerij De Karbender. Keurslagerij De Karbender heeft tevens een groot assortiment van dagverse maaltijden. Gezond, lekker en altijd vers. Proef de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Bolweverstraat 76 in Venlo.
Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven, waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterloo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
Bewonder het Rozenfestijn. Van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.
Omroep Venlo, 96.9 FM. De Eurotonde.
Dit is Omroep Venlo.
In 2018 trad Marij Pollix aan als wethouder. Nu heeft zij afscheid genomen. Zo ook Jacques Smeets, die wethouder was vanaf 2022. Wat dreef hun dit werk te doen en hoe kijken zij terug op hun wethouderscarrière? In de studio is ook Harry Luker van de redactie. Hij duidt het nieuwe coalitieakkoord. En natuurlijk is er ook een column, dit keer van Geert Rutten. Dus blijf luisteren, want dit is de Rotonde.
Nog een dag te hopen dat ze open gaan. Dat doen die niet vanzelf, dus doe ik het. Maar wat pas morgen als ik weer eens op kan staan. Vandaag blijf ik thuis in de lakens. Nog een dag. De kop onder kussens, de cactus nog in de maan. Maar alles kan goed.
Ja, dit was het nummer Alles kump goed van Lex Uiting. Maar eigenlijk een nummer van Frans Pollux. Dat nummer heette, of van, eigenlijk van Nedo Lottum, maar gecomponeerd door Frans Pollux, denk ik. Dat nummer heette origineel Luxaflex. In het kader van de Nacht van het Limburgs Leed, een ode aan Frans Pollux, heeft Lex een nieuwe, nee, de oude tekst gebruikt op een nieuw arrangement van dit nummer. Alles komt goed. Harry Luker, kun je het volgen?
Ja, zeker. Ja, ik zal aandachtig te luisteren.
Je was wel aandachtig in de kijk.
Om het te visualiseren, maar ja. Ik zie het.
Oké. Harry, welkom. Vorige week is het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd door het nieuwe college. Donderdagavond is het nieuwe college beëdigd en is het coalitieakkoord in de raad besproken. Dat nieuwe coalitieakkoord, gaat dat veel veranderen voor de stad Venlo, denk je?
Nee, want volgens mij hebben we net het percentage aan proberen te hangen voor deze uitzending. Volgens mij 95% wat hierin staat was al beleid of gaat borduurt verder op het beleid. En je ziet wat kleine accentveranderingen.
Kun je daar een paar van noemen?
En de opvallende vind ik dat de gemeente nu werk gaat maken van topsportbeleid. Daar ging het de afgelopen jaren natuurlijk vaker over in de gemeenteraad. Als er bijvoorbeeld een vraag kwam van de turnvereniging of van de handbalvereniging die heel hoog speelt. We hebben een keer de Denskoplein uitzending gewijd aan sporttalenten, judoka's, BMX'ers die een beetje zo van het schip vallen omdat er weinig voor is geregeld. Dan natuurlijk ook wel topsporters zijn.
En onze maar niet top steeds zo.
Het zijn natuurlijk niet zo'n commerciële, dus daar staan niet de sponsors meteen voor in de rij. Wat kun je daar dan als gemeente aan doen? Nou, daar ging het vaker over in de raad. En dan antwoordde de wethouder sport, ja, daar valt nu nog niks voor te doen. Want we hebben een sportbeleid, dat gaat vooral over de breedte sport. En nu zegt deze nieuwe coalitie, we gaan toch kijken of we een mooi topsportbeleid kunnen gaan schrijven. En wat kan de gemeente dan doen, wat moet de gemeente dan doen? En dan wordt er ook heel expliciet, dan ga ik natuurlijk wippen op mijn stoel als seizoenkaarthouder van de voetbalclub in deze gemeente. Wordt er ook weer gezegd van ja, we gaan toch kijken naar een brede sportaccommodatie en misschien wel met een VVV-stadion. De wethouder zei in ieder geval, binnen 4 jaar hebben we in ieder geval antwoord op de vraag wat ermee gaat gebeuren. Daarmee is niet gezegd dat het er komt of dat het er staat. Maar wat we wel duidelijk nu gaan krijgen wat de gemeente zelf wil en kan gaan doen als het gaat over dat nieuwe, vernieuwde.
Dus de komende 4 jaar zitten we sowieso nog in de
kool. Ja, natuurlijk. Ja. Maar heb je wel eens iets proberen te bouwen? Dat lukt je niet binnen 4 jaar. Hoor. Dus...
Maar is daar donderdagavond in de raad nog over gediscussieerd? Want eigenlijk is dat toch wel een beetje een heet hangijzer, dat stadion van VVV.
Ja, daar ging het eigenlijk nauwelijks over. Het ging vooral heel veel over de andere grote ambitie. Om dit nieuwe stadsbestuur weer dichter bij de burger te krijgen. Om de burger wat meer te betrekken bij de besluitvorming. Beter te luisteren naar de burger. De kloof tussen burger en politiek.
Ik las het coalitieakkoord 2022-2026 keer door. En het coalitieakkoord daarvoor. Daar was ook al sprake over dichter bij de burger. Meer communiceren, ja, participatie. Ja. Ik weet nog dat wethouder Jacques Smeets een hele nota burgerbetrokkenheid heeft laten vaststellen door de raad. En nu staat
zijn voorganger heeft nog de wijkagendas. Zijn hele college is toen al die wijken langs gegaan om leefagendas op te stellen.
Maar heeft de raad...
Samenlevingsagendas, ja, ja.
Heeft de raad daar nog iets over?
Kijk, wat je natuurlijk heel veel van die raad hoort is, ja, hoe dan? En hoe ziet dat eruit? En dat staat natuurlijk niet in een coalitieakkoord. Een coalitieakkoord geeft een richting aan. Deze kant willen we op. Maar het is natuurlijk geen uitgewerkt document met alle plannen tot achter de komma. Dus dan krijg je heel veel vragen van, ja, en hoe gaat dat dan gebeuren? En hoe ziet dat er dan uit? En wat betekent dat dan voor dit? Wat betekent dat voor dat? Daar hebben we nog geen antwoord op gekregen. Dit is een beetje de basis en daar wordt nu beleid op gemaakt.
Maar loop je dan niet de kans dat burgers dadelijk zeggen, joh, staat erin, ja, fijn.
Ja, die kans loop je natuurlijk altijd. En zeker als het gaat om het betrekken van burgers bij het beleid. Dat is natuurlijk altijd een heet hangijzer. Maar ik zeg altijd, voor communicatie heb je ook twee partijen nodig. Hè? Dus degene die iets zegt en degene die iets ontvangt. En wat hoort die dan? Dat is een moeilijk ding, maar daarmee kun je natuurlijk niet zeggen, ja, dat doen we niet, want we hebben al 3 coalitieakkoorden eerder ook al genoteerd.
Daar moet je natuurlijk altijd aan blijven
tuurlijk werken. Maar dat is een hele uitdagende opdracht en een hele uitdagende...
En wie gaat daar de coördinerend wethouder van zijn?
Wim Lensen wordt de wethouder van overheid en burgerparticipatie.
Toen ik dat las, denk ik van, nou ligt participatie bij 1 wethouder. En hoe gaan dadelijk die andere wethouders dat doen?
Dat is niet. Hij heeft dat een portefeuille, maar de opdracht van deze coalitie, deze raad en dit college is zoveel mogelijk ook buiten dat stadskantoor. Veel meer naar de mensen toe, veel meer naar de wijken, veel meer het gesprek daar voeren, veel meer ophalen wat daar speelt. En ook veel meer regie leggen bij wijken, bij burgers.
Jacques en Marij, jullie hebben te veel in het stadskantoor gezeten, Marij.
Ja, dat zou je kunnen denken. Tegelijkertijd hebben we natuurlijk meer taken dan alleen maar met de burgers van Venlo praten. Want bijvoorbeeld voor mijzelf, ik heb heel veel tijd gestoken in allerlei regionale, maar ook landelijke overleggen. Als het gaat over bijvoorbeeld het spoor, de snelwegen, maar ook over hoogwaterveiligheid. En dat moet je dus ook blijven doen. Dus ja. Het is altijd een dilemma van waar ga je je tijd aan besteden.
Jacques?
Nou, ik heb veel tijd
in het stadskantoor gezeten als burger, als wethouder verantwoordelijk voor burgerbetrokkenheid.
Nee, ik ben heel veel op pad geweest. Dus veel gesproken met bestuurders van verenigingen, stichtingen, wijkvoorzitters, bestuurders van gemeenschapsaccommodaties. En eigenlijk aanhakend op de burgerparticipatie. Kijk, we hebben er wel een dermate invulling aan gegeven dat we zo ook wel de voorbereidingen hebben gemaakt van hoe om te gaan bijvoorbeeld met de wijk- en dorpsontwikkelingsplan.
Daar komen we dadelijk even over te praten. Harry, wat mij opviel in het coalitieakkoord is dat er sprake is van groei van Venlo. Terwijl bij de behandeling van de visie 2040, daar stond ook al in mogelijk een groei naar 125.000 inwoners. Dat werd wat gerelativeerd door de burgemeester. Ja, dat staat hier wel, maar daar gaan we niet bewust en gericht aan werken. En nou zie ik in het coalitieakkoord dat er gepland is 125.000 inwoners. Dus inwoners, dat staat letterlijk genoemd. Venlo moet groeien. Is daar nog iets over gezegd, gesproken?
Ja, er zijn partijen die zeggen dat hoort niet en dat moet niet. Maar het is eigenlijk natuurlijk volstrekt logisch. Want zoals je zegt, het staat in die toekomstvisie. En er zijn natuurlijk allerlei ontwikkelingen in deze gemeente gaande. Waar bevolkingsgroei een gevolg van is. Als je zegt, wij gaan meer studenten willen we naar deze stad halen. En dan gaan we woningen verbouwen. Brightland Campus wordt een hele campus. Ja, dat betekent dat studenten die er nu nog niet zijn, die komen hier, dus dan ga je groeien. Er zijn enorme ambities als het gaat over een samenwerking met de gemeente Eindhoven. Mm. Waar natuurlijk heel veel hoger opgeleide mensen werken, maar niet meer allemaal kunnen wonen. Om te zeggen van nou, kunnen we daar dat die mensen misschien hier komen wonen. Dus dat is allemaal bevolkingsgroei.
Maar zijn er partijen die vragen
er zijn er altijd partijen
bij
die natuurlijk altijd denken, ja, dat zullen dan asielzoekers zijn. Ja,
nee, dat was de vraag niet.
Oh ja.
Zijn er partijen die uitspreken dat ze twijfels hebben bij de groei? Want als je zegt, wij oriënteren ons ook op Eindhoven en die expats die daar wonen, die moeten straks ook hier kunnen wonen. Is dat iets wat we als gemeente moeten nastreven? Zijn er partijen die het daarover hebben? Dat soort dingen?
Daar is het donderdag niet heel erg over gegaan. Wel dat de partijen vraagtekens zetten of dat een goed doel is als gemeente.
Ja, en mag ik er iets op zeggen?
Ja, zeker. Ja,
ik denk ook dat je ogen niet moet sluiten, wat Harry ook al zegt, voor wat we noemen autonome ontwikkelingen. Dingen gebeuren gewoon. In Nederland komen meer mensen wonen. En dan is het veel verstandiger om daar als gemeente ook een visie op te hebben en te weten, wat moet ik dan doen om te zorgen dat die mensen een goede woning hebben, alle faciliteiten er zijn, dan je ogen te sluiten voor dit soort ontwikkelingen.
Maar in het nieuwe coalitieakkoord wordt geloof ik het getal genoemd van er moeten 4.000 woningen bij de komende jaren. Is niemand die de vraag stelt, aan wie moet daar komen wonen dan?
Ja, weet je, natuurlijk, die discussies zijn de afgelopen jaren ook in de gemeenteraad geweest. En er zijn ook partijen die zich echt expliciet uitspreken voor het reserveren van een deel van die woningen voor eigen inwoners of mensen uit Venlo die, los van het feit dat dat allemaal wettelijk wat ingewikkeld is, is natuurlijk ook de vraag van, en wie is dan die Venlonaar, hè? Ik bedoel, als je vader uit, Turkije komt en je moeder uit Venlo, ben je dan een Venlonaar of niet? Dat zijn een beetje, vind ik dan non-discussies. Het gaat
maar de groei van Venlo, als je kijkt naar ik noem dat toch maar even de autochtone bewoner, dat gaat in de toekomst krimpen. Als we groeien, komt die van buiten.
Maar dat is al jaren, dat is natuurlijk
dat is niet een gegeven.
Maar die groei van buiten kan ook stagneren natuurlijk. Hè?
Dat kan.
Het hoeft economisch maar even wat slechter te gaan. En het aantal arbeidsimmigranten neemt af.
Ja.
Nou, je ziet ook wel van de ene kant een beweging dat vooral de kleinere kernen rondom een grote stad als Venlo, dat je ook steeds meer richting de stad trekken. En we hebben van de ene kant de uitdagingen als je het hebt over de economie van volume to value. Dus je gaat een andere soort economie ga je optuigen. Nou, dat trekt ook natuurlijk jongeren aan. Natuurlijk midden- en hoger opgeleide jongeren. Ja, die moeten ook een plek hebben. Die wil je natuurlijk het liefst zo dicht mogelijk in de eigen gemeente kunnen opvangen. En ja, als je dat dan doortrekt bij het voorzieningenniveau wat we dan daarvoor moeten gaan optuigen. Dus hoe krijgen we straks ook de verenigingen? Kunnen we die nog in stand houden? Daar heb je ook jongeren instroom voor nodig. De scholen, om die overeind te houden, daar heb je ook jongeren voor nodig. En we zien ook de demografische ontwikkelingen in Venlo. We kunnen niet zo doorgaan op deze wijze. Want dan zitten we straks eigenlijk met een heel groot open bejaardencentrum. Waar we eigenlijk ook nog de handjes tekort krijgen om die mensen ook nog eens een keer te gaan helpen. Dus het is gewoon essentieel dat je toch aan die groei, daar ga je niet aan ontkomen. En ik denk dat die groei echt wel een positieve bijdrage kan leveren.
Maar dat, eigenlijk zeggen alle steden dat, hè? Iedere gemeente wil groeien.
Ja, maar
dat houdt dat op natuurlijk, toch, Harry?
Nou, daar is volgens mij in de hele westerse wereld nog geen model ontwikkeld wat uitgaat van krimp, dat het dus goed gaat. Alles moet altijd groeien. Bevolking moet groeien, economie moet groeien, koopkracht moet groeien. Het moet altijd groeien. Dus het is eigenlijk een hele mooie, misschien ook wel filosofische discussie. Ik heb daar nog nooit een antwoord op gehad, want dan was ik natuurlijk al lang politiek actief geworden. Maar er gaat een keer, de bal gaat het schip een keer keren. Maar wanneer dat is, dat weten we nog niet.
Goed. Interessant thema. Ja. Harry, nog even over de portefeuille van die we hebben. We gaan van 5 naar 6 wethouders. Ja. Is daar nog iets over geroepen?
Het Forum voor Democratie vindt dat niks. En alle andere partijen vinden dat prima. Iedere partij heeft ook bij de informateur aangegeven toen ze langskwamen dat gezien de opgave en gezien de grootte van de gemeente en het altijd maar groeiende aantal taken dat ook vanuit Rijk naar gemeente komt, dat 6 wethouders voor een stad als Venlo helemaal geen gek getal is.
Marij, jullie moeten toch, en Jacques, jullie moeten toch allebei overwerkt zijn, hè?
Ik vind als ik terugkijk dat ik wel een stevige en hele brede portefeuille had. Maar weet je, in de periode hiervoor hadden we ook 6 wethouders. Dus Venlo zal altijd rond die 5, 6 wethouders blijven hangen, denk ik. Het heeft enerzijds te maken met de grootte van de stad. Maar ook, daar moeten we ook heel eerlijk over zijn, met politieke verhoudingen. Net als nu de zetelverdeling zo is, ja, dan is dit een logische uitkomst. Ja.
Maar nog een laatste vraag. Bij de wethoudersverdeling zie ik dat 2 wethouders een behoorlijk zware portefeuille hebben. En ik zie bij 2, 3 wethouders dat ik denk, die hoeven 's morgens niet om 7 uur op bed te komen.
Ja, dat was me ook opgevallen. Ik moest toen meteen denken toen ik de verdeling zag. We hebben ooit, zo lang ga ik al mee, hè. We hebben ooit een coalitie gekregen. Toen was Van Berkum was nog de CDA-fractievoorzitter. En die verdeelde toen de A- en de B-wethouders. Ze zei, je hebt 3 A-wethouders, die hebben echt wat te doen. En 3 B-wethouders, ja, die hebben wel een portefeuille, maar dat fladdert wel een beetje. Dat hebben we eigenlijk niet gehoord. Dus voor de raad zijn dit de perfecte portefeuilles allemaal.
Okay.
Maar dus, ik vind het wel opvallend dat een Erwin Boom echt heel, heel, heel veel financiën, economie en sociale zaken.
Ja. Dat is, en als ik naar de portefeuille van Tom vraag...
Die heeft bijna alle grote projecten en alles wat met bouwen te maken heeft. Dus het zijn
Peulen bijvoorbeeld, die heeft eigenlijk geen enkel majeur project.
Nee.
Hij staat wel als 2e wethouder genoemd, maar niet als 1e wethouder.
Ja.
Ja, maar ik denk dat het wel heel logisch is. Want ik kijk achter jou, dat kunnen de luisteraars niet zien. Het Vleesplein bijvoorbeeld.
Ja, ja.
Daar is Tom... Of Erwin, dan weet ik het even niet. Eerste portefeuillehouder, omdat daar de ontwikkelingen zijn waar onder andere de BIEB zou moeten komen. En als het goed gaat, Filmtheater De Nieuwe Scène. Daar is Tado dan vanuit zijn portefeuille cultuur als 2e portefeuillehouder aan toegevoegd. Okay. Ja, dat is helemaal prima.
Hey, helaas moeten we dit onderwerp afronden. Maar we komen op dat coalitieakkoord nog uitvoerig terug.
Nog 4 jaar, Jan.
In een van de volgende uitzendingen, Harry. En dan gaan we jou wellicht ook weer uitnodigen. We gaan naar muziek. En wel naar Lost Horizon van Paul McCartney. Ja, van de nieuwste LP, de Boys of the Dungeon Lane, geloof ik dat het heet.
Ja.
Als het goed is, horen we hem nu.
The call of the train whistle cutting through the night. I still remember that sound. Can lift me up. That sound
chimes of a clock ticking on the tabletop. Will I remember that sound? The breaking of a bus driver coming to a stop. Music from a distant fairground.
Ja, dit was Lost Horizon van Paul McCartney van het nieuwe album The Boys of Dungeon Lane. Weet jij wat Dungeon Lane betekent, Harry Luther?
Nee.
Nee? Dungeon Lane is de straat waar Paul McCartney en John Lennon geboren zijn en elkaar ontmoet hebben. En van daaruit zijn eigenlijk de Beatles ontstaan. En die hele LP is een ode aan het verleden van Paul McCartney, de Beatles. En dan schat ik in, het is mogelijk dat hij bij zichzelf denkt, dit is mijn laatste productie. En dan ga ik toch even terug in mijn verleden. Schat ik in. Maar goed, dat is mijn commentaar. Voor wat het waard is. Ja. Geert Rutte, jij hebt een column.
Ja.
Ja. En die gaat over?
We blijven autorijden.
Okay.
Iets heel anders, maar goed. Er komen zware economische tijden aan, krijgen we nu al vaker te horen. De vele handelsbelemmeringen, de vele oorlogen met de bijbehorende verwoestingen en vooral de blokkade van de straat van Hormuz zorgen voor torenhoge energieprijzen. En de verwachting is dat die prijzen niet snel zullen dalen. Er zal dus zeker ook bij de consumenten het besef moeten doordringen dat er bezuinigd moet worden. En dat de consument bezuinigt, hoor je aan het geklaag van bijvoorbeeld de organisatoren van festivals in het land, waar voor de meesten nog voldoende kaartjes te koop zijn. Ook de bestedingen in veel meubelwinkels, in de duurdere supermarkten en in de horeca lopen terug. Maar op één aspect wordt niet bezuinigd: autorijden. Natuurlijk zijn momenteel de hybride of volledig elektrische, al dan niet tweedehands auto's, niet aan te slepen, maar de consument zal en wil blijven autorijden. Over de redenen van die hardnekkige consumenteneis om auto te rijden stond vorige week een interessant artikel in de Limburger van Gerard Tertolen, die zich, en dat is echt waar, verkeerspsycholoog noemt. Volgens Tertolen zijn er 5 psychologische factoren waarom de auto zo'n sterke aantrekkingskracht op ons heeft en waarom we daarom soms van brave huisvader of moeder veranderen in wilde beesten als we in de auto stappen. De eerste is, in de auto wanen we ons anoniem. We zitten immers in een stalen cocon. En als je denkt dat je anoniem bent, ga je je grenzen verleggen. Maar door het kenteken op de auto en de doorzichtige autoramen ben je zeker niet anoniem. Ten tweede, we hebben in de auto letterlijk en figuurlijk het stuur in handen en voelen ons groot en sterk, zeker in de steeds grotere en zwaardere bolides van tegenwoordig. Voor dat steeds groter en zwaarder worden van die nieuwe automodellen bestaat overigens een prachtig woord. We lijden aan autobesitas. De derde factor noemt Tertolen de personal space. Het is de ruimte om ons heen die wij als onze eigen ruimte gaan beschouwen. De zogenaamde territoriumdrang. Heel specifiek kon je dat ervaren in woonstraten waar de bewoners geen eigen parkeerplaats hebben, maar ergens op de straat moeten parkeren. Als verkeerskundige heb ik vaak ervaren dat bewoners min of meer die openbare parkeerplaats voor hun huis opeisen als eigen parkeerplaats en owee als er een onbekende andere auto wil parkeren. Het vierde aspect is identificatie. Wij identificeren onszelf heel sterk met onze auto. Als je zegt, ik sta geparkeerd op het Nodusplein, bedoel je je auto. Maar je zegt ik. En alles wat op de weg jouw auto wordt aangedaan, voel je dan als een persoonlijke aanval. Ook is het vaak zo dat je in de buurt of op het werk niet wordt aangeduid als Geert Rutte, maar die man met die metallic kleurige Opel Corsa. Als laatste aspect, een auto biedt ons de mogelijkheid tot compensatie. Stel je voor, je hebt een ruzie gehad met je partner, dan kun je dat in de auto, we zitten meestal alleen in de auto, afreageren door op anderen door te laten zien dat je er nog wel toe doet. Even met slippende banden wegspurten, iemand de weg afsnijden of je middelvinger opsteken. Dat lucht op. De autofabrikanten zijn er goed in geslaagd om de auto als het symbool van de vrije markt, van de vrijheid in de markt te zetten. Maar met 11 miljoen voertuigen die in dit kleine Nederland op de weg mogen rijden, zijn we eigenlijk nooit alleen op de weg. En is dat symbool van vrijheid een grote misvatting. En omdat we wellicht mede veroorzaakt door diezelfde auto de mensen steeds individualistischer worden en steeds minder denken aan anderen, en omdat het steeds drukker wordt op onze wegen, worden we steeds vaker door die vele andere weggebruikers belemmerd in onze vrijheid. En raken we sneller gefrustreerd. En als je dan op de tv de prachtige reclamefilmpjes ziet van de nieuwste automodellen die heerlijk soeven op volledig lege wegen, is de werkelijkheid anders. Je staat in de file op de A73 bij Venlo voor Klaverblad Zaderijke. Wat een arme, door de tv-reclame gehersenspoelde stakkers zijn we toch.
Dankjewel, Geert. Je zegt, de mensen zitten zelf achter het stuur. Hoe moet het dadelijk bij die zelfsturende auto?
Ja, ik denk, ja, sowieso is dat
psychologisch effect weg.
Ja, want ik denk dat er heel veel mensen zeggen, ja, nee, ik wil toch het stuur in handen. Ik wil niet gedomineerd worden door anderen. Maar ik denk dat er juridisch nog heel veel hobbels op de weg zijn voordat dat gemeengoed, en een enkeling die het kan betalen, zal dat wel gaan doen. Maar het gros zal dat onbetaalbaar blijven. Maar ook dat uit handen geven van die regie, ik denk het niet.
Ik zag overigens dat vanmorgen in de Limburger dat Arriva mogelijk in Venlo voor de eerste keer met een zelfrijdende bus gaat rijden. Ik ben benieuwd of er dan nog...
Nou, dat was
wel met een chauffeur die in kan grijpen als het nodig is. Ja.
Maar dat is iets al wat 30 jaar terug. Had je de Filiasbus in Eindhoven. Die ging van het station naar het vliegveld. En de Filiasbus is ontworpen. Die zou zonder chauffeur. En die baan was helemaal toen altijd al met sensoren. Maar de mensen zeiden, daar gaan we niet in zitten. Dat gevoel, nee. Dus...
Ik ben benieuwd.
Wat ik wel mis in het hele verhaal is dat de auto eigenlijk in basis een vervoermiddel is. Een middel om je van A naar B te brengen. En op de een of andere manier is dat echt een heilige koe geworden.
Dus, ja.
En misschien moeten we daar eens over nadenken wat dan eigenlijk de functie van die auto dan echt moet zijn en waar we voor gebruiken. Dan minder heilige koe.
Maar ik denk dat ik herken overigens die psychologische omstandigheden wel, hoor, die vijf punten.
Eigen ervaring, hè?
Nee, ik zie dat bij anderen.
Oh, natuurlijk.
Of heb je vaker met Odile ruzie of zo?
Nee, als we ruzie hebben, is het in de auto. Want zij zei het altijd dat we naar links moeten, terwijl ze eigenlijk rechts bedoelt.
Okay. Oeh, dat is wel ingewikkeld.
Ja, en dat, ik heb gehoord dat meerdere mensen dat hebben. Dat ze zeggen, we moeten hier naar links, terwijl ze eigenlijk rechts bedoelen.
Ja, ik ben links en het klopt inderdaad. Ik moet echt nog wel vaker... Als we de weg vragen en dan zegt Annie, mevrouw, zegt nee, ze bedoelen echt links of rechts.
Ja, goed. Hey, nogmaals welkom, Jacques Smeets en Marijn Pollux. Twee inmiddels oud-wethouders. Ja. En laat ik maar gelijk met de deur in huis vallen, Marij. Stel, je bent, het is 2018 en je hebt de wetenschap van nu. En je zou dingen anders moeten doen. Wat is dan het eerste waar je aan denkt, wat je anders zou doen in die afgelopen 8 jaar?
Dat is een lastige vraag.
Overval ik je?
Ja.
Dan denk er even over na, dan ga ik naar Jacques, want die had ik die vraag al...
Je hoeft maar 4 jaar terug te denken.
En die hoeft maar 4 jaar terug.
Ja, ik hoef maar 4 jaar terug te denken. Nou, zaken die ik iets anders had aangepakt, het heeft met name te maken met het feit dat ik wat meer op planning had willen sturen. Planning met betrekking tot zowel uitvoering. Je hebt heel veel plannen, heb je eigenlijk in de week gezet. Heb je een fundament kunnen bouwen. Maar je ziet dat het op een gegeven moment heel veel tijd kost. En ja, dan ben je als wethouder, probeer er wel enigszins op te sturen van, nou, ik wil het toch volgend jaar afgerond hebben of dit jaar nog afgerond hebben. En zie je toch dat je heel veel moet overlaten aan bedrijfsvoering die dan verder met de ambtelijke organisatie de planning maakt. Ja, en ik kom uit een ondernemerswereld en er werd heel snel gedacht in termen van weken, hooguit maanden. En hier in de overheid is het al heel snel in kwartalen of volgend jaar. En ja, dat vind ik toch wel een punt. En ik denk dat we daar veel meer op zo moeten gaan sturen. En ik denk met 6 wethouders zul je daar echt wel de komende jaren meer werk van moeten gaan maken. Om te kijken van hoe kunnen we dat toch wat meer gaan verkorten.
Meer resultaatgericht ook?
Nou, niet meer resultaatgericht. Maar als je die drukte niet ophoudt op het behalen van bepaalde termijnen, dan blijft alles maar natuurlijk uit de hand lopen.
Maar waar ligt dat dan aan, Jacques?
Nou, je moet toch ook kijk, we kunnen heel veel ambities hebben en heel veel plannen op een gegeven moment in de uitvoering hebben zitten. Maar dat betekent ook dat je dus ook de organisatie moet meegaan veranderen. Hè? Dus ook de organisatie, als je het hebt over integraal werken. Dat willen we op heel veel terreinen steeds meer integraal gaan werken. Maar ja, daar moet je er ook echt werk van maken. Dat betekent ook dat je de komende jaren je organisatie ook anders moet gaan inrichten. We hebben te maken met grote mate van uitstroom van pensionado's. Nou, dat zijn voor mij eigenlijk ook wel de uitgelezen kansen om dan te gaan kijken van, als er veel mensen met kennis en ervaring uitstromen, dat is eigenlijk juist het moment om te gaan kijken. Dat zien we bijvoorbeeld bij de doorbraakmethode, waar we al met meerdere teams integraal werken met bepaalde vraagstukken. Nou, probeer dat zoveel mogelijk in de organisatie breed door te gaan trekken. Dus dat is wel een behoorlijke opgave. En ik denk dat is een behoorlijke opgave ook richting Erwin Boom om daar inderdaad ook de komende jaren toch wat meer aandacht aan te geven.
Maar die cultuur, Marije, in zo'n organisatie, is die... Want dat wordt natuurlijk al jaren gezegd, hè? Dat die cultuur in de organisatie moet veranderen.
Nee, nou, het is niet zozeer...
Nou, in het gaan werken, daar hadden we het 40 jaar geleden al over.
Ja, nee, maar het is wel... je ziet toch heel veel mensen binnen de organisatie, en daar kunnen ze toch wat veren in de kont steken, als het ware. Die doen echt elke dag hun werk op een goede manier, echt met hart en ziel. Maar het gaat erom dat je dus toch ook vanuit bedrijfsvoering zelf de mogelijkheden moet geven om te gaan experimenteren. Om inderdaad meer integraal, domeinoverstijgend met elkaar te gaan werken. Ja, het moet ook wel, want de opgaves zijn ook allemaal domeinoverstijgend.
Maar je zou daar, als je nu terugkijkt, zou je daar anders mee omgegaan zijn?
Ja, daar had ik misschien nog meer de aandacht op moeten gaan richten, ja.
Maar hey, inmiddels na kunnen denken van wat jij zou anders zou doen.
Ja, ik denk ook wel. Ik ben het wel met Jacques eens, hoor. Sturen op resultaat, dat zou ik nog sterker inzetten. Mm-hmm. Want er zijn altijd redenen waarom iets langer duurde, waarom het anders moet of waarom dat iets niet kan. Plaatsnaambordjes en zo, daar hebben we het nog over. Ja, maar je kunt ook als organisatie wel af en toe eens een risico nemen. En ik denk... Maar dat is het dilemma wat ik overal zie. Van de ene kant... Zie je dat als ergens iets fout gaat, maakt niet uit, bij een bedrijf, bij een overheid, dat iedereen daar een mening over heeft en iedereen gaat zoeken, ja, wiens schuld is dat iets fout is gegaan? En wat je dus kunt doen als organisatie, maar ook als bedrijf, is aan de voorkant al die risico's op een rijtje zetten en proberen die zo klein mogelijk te maken. Dat verlamt ook je organisatie wel voor een deel. En dat zie ik ook wel gebeuren, niet alleen bij een gemeente, maar bij meer overheden, bij meer bedrijven, dat we daar met z'n allen ook heel druk mee zijn.
Dus je wil zeggen, eigenlijk risicomanagement, dat belemmert het resultaat.
Ja, absoluut. En dat betekent ook dat processen vertragen, dat het dus en langer duurt, ook vaak duurder wordt met al die prijsstijgingen. Kijk naar bijvoorbeeld hoogwaterprojecten, hoe lang dat die duren. Dat is echt ongelooflijk. En hoeveel duurder dat het daardoor ook wordt. Ik zeg niet... laat ik het andersom zeggen. Ik denk dat daar winst in te halen is. Als je als gezamenlijke overheden, maar ook dus met de afnemers, in dit geval de burgers, ja, dat je daar anders mee om zou moeten gaan. En meer moet accepteren dat er wel eens wat fout kan gaan. Dat is nu eenmaal... Ja, wie geen fouten
soms
maakt...
Soms wordt het probleem ook weggeschreven naar... burgers in die zin dat er te veel regels zijn, burgers te veel inspraak hebben, dat er regels weg moeten, minder inspraak. Het moet allemaal sneller.
Maar dan moeten we dus ook accepteren dat er iets fout kan gaan. Hè? En dan niet gaan wijzen met de vinger van wie is de schuldig hier aan. Maar we accepteren, want ja, dat is zo, dat gebeurt.
Want bouwprojecten bijvoorbeeld, die duren soms langer omdat er bezwaar gemaakt wordt. En de gemeente heeft natuurlijk liefst dat er geen bezwaar wordt gemaakt.
Maar dat is natuurlijk wel een van de essentiële elementen in onze democratie, dat dat kan. Toch? Ja.
Nee, ik zeg
en als we het daar ook in Den Haag over hebben om die regels af te schappen, dan bekruipt mij een beetje het gevoel van, hey, luister, we zijn wel een democratisch bestel.
Ja, dat is ook wel zo, maar ik denk wel, en nu heb ik het even in algemene zin, dat we ook wel door zijn geslagen in termijnen bijvoorbeeld. Hoe lang moet dat dan duren? En ook de veronderstelling dat iedereen overal iets van moet vinden. Ja, ik vraag me dat wel eens af of dat wel een goede insteek is.
Harry, ik zie jou ook bedenkelijk kijken.
Ja, dus, omdat dit is natuurlijk precies ook waar we in het begin over hadden. Als het gaat over die inspraak en luisteren. Ik merk ook wel een beetje dat bestuurders ook zich daar ook vaak mee worstelen. En daardoor ook een beetje... laf is dan een verkeerd woord, maar een beetje voorzichtige bestuurders hebben. Maar dan zit ik te denken aan heel veel jaren terug, dat ze nog wel eens wethouders zeiden die een knuppel in het hoenderhok gooien en zeiden van nou, oké, deze kant wil ik op en laat de discussie maar en dan gaan we kijken waar we uitkomen. Dus allemaal in procedures en meenemen en als iemand wat anders eerder hoort dan een gemeenteraad, ja.
Iemand die zegt, zo gaan we het doen. En als het niet zo is, dan hoor ik het wel. Dan ga ik
iemand die gewoon zei van, nou, ik heb dat net verloren in het college. Maar ik ga toch zeggen, ik wil eigenlijk dat er een koopzondag komt. Dat is gedaan.
Als ik een heel mooi voorbeeld heb. Maar het is ook, ja, jullie hadden het straks over burgerparticipatie. Het parkeren in Arsen, de precieze in- en auto weet ik niet. Maar ik las dan wel. De dorpsraad waren er heel actief bij betrokken. En, nou ja, dus dat was burgerparticipatie via een dorpsraad. En op het laatste moment komen dan bewoners in opstand. Nou kreeg ik wel het gevoel, eigenlijk willen de bewoners zeggen, die parkeerplaats is van ons, hè, wat ik in mijn column zei. Ja. Daar blijf je vanaf, die is van mij. Zonder er iets voor te betalen. En dan denk ik, ja, hoe kan dan, als je burgerparticipatie in een goede vorm hebt, vond ik, de dorpsraad erbij, dat toch een raad op het laatste moment zei, oh, er komen handtekeningen. Niks mee te maken, we hebben geluisterd en we gaan het toch doen.
Marije, dan even terug naar jullie toe. Succes, is dat parkeren arts een van jouw successen?
Nee, een van mijn frustraties kan ik wel zeggen.
Daarom stel ik
de vraag. Ik denk oprecht dat we een goed participatieproces hebben doorlopen daar. En je kunt het gewoon niet iedereen naar de zin maken.
Maar stel
dat is een
heel
ingewikkelde.
Maar stel dat jij gezegd zou hebben van, ja, geachte raad, jullie kunnen nu wel zeggen, we houden het even aan, we trekken het even terug, maar het gaat toch door. Stel dat je dat gezegd zou hebben.
Ja, het was een beetje ingewikkeld natuurlijk, omdat het vlak voor de verkiezingen was. En dat is meestal niet de beste tijd om dit soort besluiten te nemen. Maar de raad moet wel iets vinden van de parkeerbelasting en de parkeerverordening, waar dat in geregeld is. En dat hebben ze vooruitgeschoven om daar nog een keer over te praten. Ik hoop van harte dat de nieuwe raad inmiddels
de
nieuwe college een goed besluit over neemt.
Zou de discussie anders zijn gelopen als jij gezegd had van, ja, jullie kunnen er wel op die manier over praten, maar het gaat toch door. Stel je dat je gezegd had, voor de besluitvorming, dat het weggeschoven zou worden.
Ja, maar dat is niet de realiteit. Want ik kan dat wel zeggen, maar dan nog is de raad het orgaan, dat hebben we zo
geregeld. Dat klopt, maar misschien dat de raad dan op andere gedachten komt.
Ja, dat zou kunnen, dat weet ik niet. Het is,
want dat is altijd het spel natuurlijk, hè?
Ja. Maar ja, weet je, het ingewikkelde in dit verband vond ik ook, natuurlijk, 1000 handtekeningen is heel veel. En als je de petitie bekijkt, dan is ook wel een beetje wat Geert zegt. Mensen willen wel een oplossing, maar willen dan niet voor betalen. Ja.
Kijk, en het wat we heel vaak vergeten, want als het in Arts natuurlijk, ook door de raad, die zegt, nou nee, die gaan dat voor niks doen. Wij wonen in een buurt waar ook betaald parkeren. Staan we als eerste op de stoep van, ja, maar als die dat mogen, mogen wij dat ook. Ja. En in Tegelen. En als de raad dan, ja, achter de oren te krabben. De raad moet dan veel eerder zeggen, ja jongens, gelijke monniken, gelijke kappen. Jullie betalen ook een artsen. Hoe dan ook, klaar.
Ja. Ja, en dat ging ook vaak over het recht. En dat is ook wat jij in je column zei. Het recht hebben op een parkeerplaats voor je huis. Zo werkt het niet. Dat is openbare ruimte. Die is van ons allemaal. Ook voor die bezoeker in artsen.
Okay. De moeilijkheid natuurlijk bij participatie en wat de voorzitter van de dorpsraad heeft uitgelegd, hoe ze in artsen mensen hebben betrokken en hoe vaak iemand die in artsen woont daar zijn visie over heeft kunnen geven. Wat je natuurlijk nooit gaat uitsluiten, is dat op het moment dat de bulldozer komt, het besluit wordt genomen, iemand zegt, zo gaan we het doen, dat mensen dan pas wakker schrikken en zeggen, ja, maar wacht eens heel even. Ja. Wat is er nu besloten? En dat zie je altijd.
Ja, want alle de voorgenomen besluiten die wij hadden, daar, alle maatregelen, die zijn in december al gepubliceerd. En daar heeft niemand op gereageerd toen. Dus,
nou ja, en dat is een beetje met burgerparticipatie. Het moet ook denk ik, een beetje van twee kanten komen. Je hebt als burger natuurlijk ook de plicht, wil ik dan niet zeggen, maar misschien ook wel, om toch een beetje bij te houden wat er in je omgeving speelt.
Ja. Goed, even terug, Isaac. Een van jouw, of noem eens twee successen die jij zegt, die heb ik fijn in die vierjarige boek. En daar heeft de stad wel aan.
Belangrijk was natuurlijk met de gemeenschapsaccommodaties, dat we daar beleid voor hebben gemaakt, goede uitvoeringsprogramma's. Ook wel, dat zie je dus eigenlijk ook met een coalitieakkoord terugkomen, hè, dat de elementen versterken. Een van de elementen die ik ook al na een half jaar met de ambtelijke organisatie heb besproken, ik had toen vier woorden. Zo bij activeren, verbinden, versterken en communiceren. Dat moest op die vlakken moest dat verbeterd worden. Dan een aantal elementen zijn nu teruggekomen in het coalitieakkoord. En het versterken betekent, als je iets wil bereiken, moet je er ook voor zorgen dat je dus ook bepaalde voorzieningen gaat versterken in de toekomst. Nou, daar hebben we een goed fundament gelegd. Daar hebben we stevig aan gewerkt. En je ziet er ook, zeg maar, de verbinding tussen de gemeenschapsaccommodaties, zie je daar een behoorlijk stuk verbeterd worden. Je ziet ook dat ze steeds meer taken oppakken. Toch langzamerhand steeds meer efficiënter gaan worden en meer sociaal-maatschappelijke waarde toevoegen. Ja, heel belangrijk element. Daarmee heb je dus ook, zeg maar, heel sterk de verbinding gelegd met de sociale basis. Nou, daar hebben we ook een paar schepjes bovenop gedaan. Dus ook, dat was best wel een heftig proces, ook binnen de Raad. Maar ja, ik ben veel meer iemand die ergens aan bouwt en bouwt aan iets wat een goede uitvoering teweeg kan brengen. Dat het politiek niet zo altijd zo handig over de bühne kwam. Ja, dat is een ander verhaal, maar inhoudelijk, je bent wel gekomen tot een moment dat je dus een goed fundament hebt weggelegd in de sociale basis, gemeenschapsaccommodaties en het wijk- en dorpsgericht werken. Dat staat nu ook sterk in het coalitieakkoord. Nou, we hebben anderhalf jaar gewerkt aan processen hoe om te gaan met die wijk- en dorpsontwikkelingsplannen. Nou, daar heb ik in de kadernotenbehandeling heb ik daar aangegeven voor de zomer. Krijgt de Raad een raadsinformatiebrief waarin we de processen meer gaan duiden. Nou, dat moet een goed fundament zijn om daarop vooruit te gaan. Dan hebben we het over versterken en verbinden en communiceren. Eigenlijk de drie elementen die heel sterk in het coalitieakkoord voorbij komen.
Oké. Ik kom dadelijk nog even terug op dat de politiek niet altijd zo goed voor de bühne kwam. Daar gaan we dadelijk nog even over hebben. Marij, noem eens twee van jouw successen.
Nou, ik had even de tijd om
na te denken. Waar de stad iets aan heeft, ook voor de toekomst.
Oh ja, mijn toekomst is wel iets waar ik heel erg mee bezig ben geweest. En dat betaalt zich niet altijd uit in succes op de korte termijn. Maar bijvoorbeeld, we hebben een programma duurzaamheid. Toen ik 8 jaar geleden begon als wethouder, was dat er niet. En dat betekent dat we in die 8 jaar en een heleboel mensen aan ons hebben kunnen binden als gemeente, maar ook een heleboel dingen hebben kunnen doen al. Een paar voorbeelden. Het feit dat we een zonnepanelenproject hebben, drempeloos, waar iedereen, en ik snap, nu met het afschaffen van die salderingsregeling begint dat wat spannender te worden, maar het is nog steeds lonend om zonnepanelen op je dak te hebben. Het feit dat we een pilot aardgasvrije wijk hebben aangevraagd. Het feit dat we 2 keer het kampioenschap tegelwippen hebben gewonnen als Venlo. En dit jaar weer.
Ik zag jou op de televisie met de gewonnen tegel en schep weglopen.
Zeker.
Heb je hem mee naar huis genomen?
Nee. Ik heb hem gebracht, of laten brengen, moet ik eerlijk zeggen. Want het was wel zwaar. Naar het team wat daar het meest mee bezig is.
Okay.
En dat zijn de mensen van Boru, dus van de die hier om de hoek zitten. En als het gaat over cultuur, dan vind ik, daar hadden we een moeilijke start 8 jaar geleden.
Dat was met die herijking van die subsidies.
De herijking van de subsidies. Maar wat je ziet is dat in de afgelopen 8 jaar en de amateurverenigingen beter zijn samen gaan werken, toch meer subsidie hebben gekregen, betere ondersteuning, want het gaat niet altijd alleen om geld. Maar dat ook de grote culturele instellingen, en dat is niet alleen onze verdiensten, maar dat is vooral ook verdiensten van hen zelf, die zijn gaan samenwerken. En ik vind echt dat we belangrijk en een indrukwekkend, ook innovatief cultureel veld in Venlo hebben. En zeker bij een stad die dadelijk wellicht 125.000 inwoners telt, dat hebben we ook nodig.
Ik zie de programmeur van de Maaspoort ijverig knikken.
Ja, zeker. Nou ja, de Maaspoort is een van de organisaties die het echt fantastisch doet. Ja. Zeker als je bedenkt, ik sprak mijn dochter, die woont in Utrecht, en die ging morgen met haar kinderen naar het theater. Ik zeg, is dat ook bij jullie gratis? Nee, zegt ze, is hartstikke duur, die kaartjes voor die kinderen. Ik zeg, kom naar Venlo, hier is dat wel.
En datzelfde programma misschien ook nog wel.
Wie zal het zeggen, ja.
Marijn, kun je ook een dieptepunt noemen in jouw 8-jarige carrière? Dat je zegt, oh my god, als ik daarop terugkijk...
Ja.
Wat heb ik daar...
Nou, niet echt de dieptepunten. Weet je, er waren wel momenten dat er discussies in de raad waren. Interpellatiedebat over afval. Dat ik echt dacht, ja, het gaat over... bijvoorbeeld hoeveel containers er openstaan of niet. Of een chip hebben vervangen of niet. Dan denk ik, als het gaat over wat is nou belangrijk voor die stad en voor de inwoners... Ja, dat waren geen dingen die belangrijk waren... maar wel heel veel aandacht naartoe is gegaan.
Ik kijk zelf wel eens naar de livestream van de raad. Hè. Ik zit ook enkele keer op de publieke tribune. En dan denk ik, nou houd toch eens op met dat geïnterpelleer... want dat levert allemaal niks op. En dat vervreemdt de burger ook, denk ik, Harry. Zeker. Jij zit daar ook altijd, hè?
Ja, we hebben ooit daar een item over de inflatie van het interpellatiedebat. Vooral omdat die ook heel vaak als een nachtgas uitgingen... en al meteen al in de eerste termijn verzanden... in totaal iets anders dan waar een interpellatiedebat voor zou zijn bedoeld. Dus ja. Het werd ook nog vaak heel verkeerd gebruikt.
Jammer, en dat zou raadsleden zich wat meer moeten bewust moeten zijn.
Ja, want... Maar datzelfde geldt ook voor artikel 35, 36 vragen. Prima, dat is een instrument wat de raad heeft om informatie te krijgen. Maar doe dan iets met die informatie. Want als het alleen maar gaat om het stellen van vragen en eventuele media-aandacht... je wil niet weten hoeveel tijd de gemeentelijke organisatie daarmee kwijt is. Als er iets mee gebeurt, helemaal prima.
Oproep aan de raad om daar eens goed bij stil te staan. Hoe ga je om met interpellatie?
Ja, maar inderdaad, ook die vragen.
Zeker.
Lees dus voor de aardigheid de vragen waar je zelf al een antwoord op had kunnen formuleren. En dan krijg je de antwoorden ja, zie vraag 1, ja, nee, ja. En wat weet je dan als raadslid?
Maar dat is wel een bewuste keuze die we gedaan hebben... om ook de tijd die geïnvesteerd moet worden in het beantwoorden wat te beperken. Ja. Want die tijd kunnen ambtenaren niks anders doen, hè?
Ja. Jacques, even terug naar... Jij maakte zo net de opmerking van, dat het niet altijd even goed voor de bühne is gekomen. Dat was ook zo. Jij begon 4 jaar geleden. Je had eigenlijk totaal geen politieke ervaring. Je werd gelijk gebombardeerd tot wethouder. Hoe stond je daar in het begin in? Want je moet toch vaker het zweet voor je voorhoofd hebben gehad?
Nou, niet
zozeer. Denk ik wel eens.
Ja, enigszins maar. Ik was ook af en toe wel eens een keer verbaasd. We hebben toen op een gegeven moment, in 23 was dat toen... de behandeling gehad voor beleidskader gemeenschapsaccommodaties. En toen hadden we in die commissievergaderingen...
Vervelende insprekers?
Ja, nou, dan had je meer het gevoel van een Poolse landdag. En ik had toen eigenlijk alle... elementen, alle details, die had ik allemaal in mijn hoofd zitten. En dan zit je daar aan tafel. Dan ben je vragen aan het beantwoorden van raadsleden. En dan wordt dan binnen 5 minuten wordt 3 keer dezelfde vraag gesteld. Ik heb dat ook toen wel eens benoemd richting raadsleden. Ja, ik zeg, die vraag werd net 2 minuten geleden overgesteld. Ik vond dat heel vreemd. Ik kon daar heel moeilijk mee omgaan. Omdat ik eigenlijk veel meer het besef had van... ja, ik heb alle details in mijn hoofd. We hebben alle details gecommuniceerd. En dan toch krijg je dus binnen 5 minuten 3 keer dezelfde vraag gesteld. Dus dat vond ik wel een beetje vreemd. Dat is eigenlijk in de afgelopen jaren is dat wel steeds beter geworden. Maar het heeft ook wel deels te maken met het feit van... hoe we nu het georganiseerd hebben qua communicatie richting de raadsleden. Dat werkt eigenlijk aan de hand. Dat raadsleden constant met artikel 35 vragen komen. Kijk... Uitgebreide themabijeenkomsten, werkbezoeken... dat levert een veel beter bijdrage in inzichten van waar gaat het nu eigenlijk over. Dat geeft ook veel beter inzicht richting de raadsleden. Dan kunnen ze vaak ook rechtstreeks of in overleg met de mensen waar het om gaat... of met de ambtelijke organisatie... die dus zeg maar bij themabijeenkomsten veel meer aanwezig is. En dan krijg je ook veel meer duiding. En ik denk dat dat veel meer eigenlijk teruggehaald moet gaan worden. Okay. Want...
Maar heb jij in die 4 jaar wel eens het gevoel gehad... oh my god, waar ben ik eigenlijk aan begonnen?
Nee, ik wist dat dat toch een periode was. Ja, daar moest je gewoon doorheen, daar moest je naar wennen. Omdat ik heel sterk op de achtergrond wist van... nou, dit zijn de opdrachten waar we aan moeten gaan werken. Nou, prima als ik dat over 4 jaar op een positieve manier kan afronden. Er zijn best veel thema's geweest, hè, want ik heb een brede portefeuille. Heb je het over de arbeidsmigranten, heb je het over de inburgeringsstatushouders. En op al die terreinen lopen we nu in de kopgroepen van Nederland mee. Ja, daar ben ik ook heel trots op dat we dat ook hebben bereikt. Ja, dat hebben we gewoon stilletjes al op de achtergrond... samen met een goede ambtelijke staf hebben we dat kunnen realiseren. Ja, daar ben ik ook heel blij om.
Teleurgesteld toen je hoorde dat je geen tweede periode kreeg?
Ja, ik had het verder nog willen doorgaan natuurlijk. Zeker als je het hebt over die burgerparticipatie, de wijk- en dorpsraden. Ook hele goede relaties, ook in het werkveld. Veel de mensen aangesproken. Nou, hopen dat het ook verder gaat. Daarom ben ik ook blij dat eigenlijk het coalitieakkoord... is eigenlijk het goed voortbouwen op hetgeen wat we hebben neergelegd... de afgelopen 4 jaar. Ja, natuurlijk enigszins teleurgesteld. Maar dat was vooral op die verkiezingsavond. En dan krijg je toch op een gegeven moment... ga je met een beetje een raar gevoel naar huis toe. Maar eigenlijk het weekend erop, dan ga je toch weer... eventjes lijstjes maken voor de komende jaren.
Nou dus. Ga je raadslid worden.
Raadslid.
Is dat niet gevaarlijk? Dat je een waanzinnige informatievoorsprong hebt... en dat je in zo'n raad moet discussiëren... misschien over besluiten die je zelf hebt voorbereid en genomen?
Ja, maar ik vind dat niet gevaarlijk. Ik vind van de ene kant, het kan ook een toegevoegde waarde zijn... dat je toch een bepaalde mate van informatievoorsprong hebt... of kennisvoorsprong, niet informatievoorsprong. Zo wil ik het niet noemen, want we moeten natuurlijk transparant zijn... En dat zijn we ook. Maar het is vooral zeg maar, de kennis die je hebt. Nou, als je die goed kunt delen binnen de raad... en je kunt er samen echt meer het domein overstijgen... de integrale gedachten, beter over het voetlicht brengen... maar dan kan dat toch van toegevoegde waarde zijn.
Marije, heb jij wel eens gehad momenten dat je zei van... oh my god, waar ben ik eigenlijk aan begonnen?
Natuurlijk wel.
2018, noem eens zo'n moment.
Nou ja, wat ik net zei, als er zo'n debat gaat over de chips vervangen in afvalbakken... dan denk ik, jezus, mina, zijn er nu geen belangrijkere dingen? En wat ik wel heel belangrijk vind, wat schieten onze inwoners daar nou mee op?
Okay.
Want dat is wel altijd mijn drijfveer geweest om überhaupt dit werk te doen. De dingen voor onze inwoners, ondernemers enzovoort, om die te verbeteren.
Maar jij had al ervaring toen je begon als wethouder 5 of 6 jaar raadslidmaatschap,
ja,
hè?
Klopt.
Dus jij kwam eigenlijk goed voorbereid in die wethouderspost terecht.
Ja, het is natuurlijk toch anders als je dat echt ervaart... dan dat je dat vanaf de zijlijn bedacht had. Maar het heeft me wel natuurlijk geholpen... omdat je al die politieke processen wat beter snapt. Ook de rolverdeling tussen wethouders en raad. En inderdaad ook altijd het kennisverschil tussen wethouders en raad. Je beter begrijpt hoe dat werkt.
Oké, nu ben je gestopt. Je gaat met pensioen.
Ja.
Wat ga je allemaal doen? Je hebt nou 7 vrije tijd.
Ik heb al 2 keer verslapen, dus dat zegt ook wel iets.
Okay.
Nee, ik ga wel wat dingen doen. Ik heb een paar zaken waar ik al ja op heb gezegd. En verder heb ik tegen iedereen gezegd van die vragen voer je iets voor. Kom na de zomer maar eens terug.
Ja, Isaac, want jij krijgt ook 7 tijd. Je gaat je natuurlijk op alle onderdelen goed voorbereiden. Maar
ja.
Heb je al dingen waar je mee je tijd gaat vullen?
Ja. Nee, ik heb best wel een behoorlijke lijst al gemaakt. Ik ga toch weer een stukje terug in het ondernemen. In het bedrijfsleven. Ja, kom ik te vast
terug
goed.
Terug naar je oude bedrijf?
Wat lief?
Terug naar je oude bedrijf?
Ja, of in ieder geval zeker weer iets in de sport gaan doen. In de paramedische sector.